U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Beste luisteraars, daar zijn we weer met Kerk in Delft vanuit de studio in Delft. Met uw presentator René Strengelt die naast me zit. Ik ben Jan Lamberts. Goedemorgen allemaal. Techniek in handen van Theo Klein. Onder de bezielende coachende leiding van Henk Mol gaan we weer een uurtje radio maken met actualiteiten van voor en vanuit de kerken. René, wat staat er allemaal op het programma vanochtend?
We hebben een interessant programma. We hebben hier in de studio Ger Fischer en Jacco van het Veer. Ger Fischer is van de Rooms-Katholieke Caritas, Jacco van het Veer van de Protestantse Diaconie. En we gaan praten over wat de Diaconie en de Caritas precies doen als kerk in Delft. Verder krijgen we natuurlijk weer de kerkagenda. We hebben een interview met Kees Postumus, acteur die komende dinsdag optreedt in Delft met zijn stuk over Paulus. En de gedachte van de week wordt gedaan door Elsje Klarenbeek, majoor van het leger des Heils in de Haaglanden.
Kortom, een vol uurtje.
Een vol uurtje.
Nu volgt het gesprek van de week.
Ja, luisteraars, we hebben als gast in de studio de heer Fischer van de Rooms-Katholieke Caritas, de PCI, het Ursula Fonds, en de heer van het Veer van de Centrale Protestantse Diaconie. Meneer Fischer, mag ik met u beginnen? Wat is dat Caritas? Wat is PCI?
Ja, PCI staat voor de Parochiële Caritas instelling. En Caritas, dat is voor mij in elk geval het verlenen van financiële en soms ook praktische hulp aan mensen die tijdelijk in de problemen zitten. Meestal gaat het om financiële problemen, maar in sommige gevallen ook om andersoortige problemen.
Meneer Van Veer, diaconie, wat betekent dat voor u?
Diaconie zie ik als omzien naar de naaste in de opdracht van God. Dat doen diakenen in de protestantse kerk in Delft, althans. Maar het is ja, in wezen de bedoeling dat de hele gemeente, diaconaal actief is.
Dat is dus een verschil van insteek, heren. Diakenen bij u, meneer Van Veer. Hoe zit dat in de katholieke kerk, meneer Fischer?
Daar is het iets anders georganiseerd, in elk geval in Delft. Want daar hebben we de diaconie wat verdeeld over verschillende groepen. Er is een Rooms-Katholiek Stadsdiaconaat die een aantal activiteiten organiseert. Je hebt de PCI die financiële hulp doet. Er is ook een MOV-organisatie in de katholieke kerk. Die doet missie en acties voor ondersteuning van activiteiten op missiegebied. En nou, zo zijn er nog wel een aantal groepen binnen de kerk die op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de hulp die de katholieke kerk aan anderen en aan zwakkeren in de samenleving biedt.
Ik heb begrepen dat het Ursula Fonds wel een zelfstandig functionerend orgaan is.
Dat klopt, het is een aparte stichting die gefinancierd wordt door de bijdrage die vanuit de kerk katholieke kerken komen. Die zijn particuliere giften. Het kunnen organisaties zijn die eraan bijdragen. En er wordt één of twee keer per jaar een collecte gehouden in de katholieke kerk. En dat zijn de belangrijkste bronnen van inkomsten naast de rente die we nog een klein beetje krijgen op het tegoed wat we in de loop van de jaren opgebouwd hebben.
Meneer Van der Veer, dat is bij u iets anders georganiseerd.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Wij kennen binnen de Protestantse kerk wijkgemeenten. In totaal zijn er 6 wijkgemeenten. En daarbij zijn ook 6 wijkdiaconieën actief. En ieder heeft zijn eigen aandachtsgebied. De Protestantse gemeente is een veelkleurige gemeente. Dus de insteek is soms ook wat anders. Maar over het algemeen kunnen we zeggen dat elke wijkgemeente beoogt om iets te betekenen voor de stad, iets te betekenen voor de buurt. Kerk zijn in de buurt is een thema wat je in veel wijkgemeenten, wijkdiaconieën terugziet. En daar zijn diaken actief en gemeenteleden.
Als ik vragen mag, misschien een vraag voor jullie beiden. Actief zijn in de stad, is dat vooral geld inzamelen in de parochie en dat doorsluizen naar activiteiten in de stad? Of zijn jullie ook nog actief in activiteiten direct voor hulpbehoevende mensen in de stad?
Als ik daar als eerste een antwoord op mag geven, is het bij ons op dit moment nog vooral dat geld verzamelen en doorsluizen. Maar we zijn ons aan het herbezinnen of onze taak niet wat breder moet worden. En we zijn zeker ook geïnspireerd door wat ik vernomen heb van de protestantse diaconie. Waar dat actief zijn voor anderen, ook op andere fronten dan financieel, een deel van het diaconale werk.
Ja, misschien dat u daartoe kan lichten, meneer Van het Veer.
Ja, bij ons is het beide. Ondersteunen van activiteiten financieel, maar ook daadwerkelijk. En als ik een voorbeeld mag noemen, er is één wijkgemeente die is nu gestart met een open lunch voor de buurt. Waar heel veel mensen op afkomen, ook niet-kerkleden die graag een ontmoeting hebben met mensen uit de buurt. En dat is een voorbeeld van echt een activiteit.
Ja, dus in beide geld verzamelen en actief zijn, direct in contact met de medemens.
Klopt.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
Ja, luisteraars, we zitten hier samen met Ger Fischer van de katholieke PCI, het Ursula Fonds. En met de heer Jacco van het Veer, de voorzitter van de Centrale Diaconie, Protestantse Diaconie in Delft. We praten over noden en behoeften van mensen en de kerken die daarin kunnen voorzien vaak. Meneer Fischer, na aanleiding van het eerste deel van het gesprek begreep ik dat in de protestantse kerk er door de diaconie in allerlei activiteiten ondernomen worden. We hadden het even over een lunch. Dat is voor de PCI wat anders, voor het Ursula Fonds.
Dat klopt. Op dit moment concentreren wij ons nog vooral op die financiële hulp. Maar we zijn wel aan het nadenken of dat niet ook uitgebreid moet worden met andere activiteiten. Nou is het wel zo dat de katholieke kerk die al op andere manieren organiseert. Dus daar moeten we nog afstemming voor verzorgen en kijken of we daar aanvullend nog iets aan kunnen toevoegen.
Ja, ja, ja. Ik wilde even het onderwerp iets verleggen, namelijk naar de noden en zorgen binnen de stad. We weten allemaal dat het nog steeds crisis is en dat die nog in alle hevigheid woedt in heel veel milieus. Merken jullie daar wat van in de stad, meneer Van Veer?
Jazeker. Met name het Interkerkelijk Sociaal Fonds. Dat is een fonds wat opgericht is door diaconieën uit de stad, uit de verschillende kerken. Heeft recent een noodoproep gedaan vanwege de enorme toename aan hulpvragen. Het is zoveel dat ze eigenlijk de stroom van hulpvragen niet meer aankunnen. En moeten gaan kijken hoe ze dat kunnen oplossen, zowel qua menskracht als qua financiën. Dus zeker een organisatie als het Interkerkelijk Sociaal Fonds merkt daar heel veel van.
Ik begrijp dat dat voor u niet anders is, meneer.
Dat geldt voor het Ursula Fonds evenzeer. We hebben in de eerste paar weken van het jaar al bijna meer aanvragen gekregen dan het hele vorige jaar. En dat had veel te maken met het feit dat de regels rond de toekenning van bijstandsuitkeringen bijvoorbeeld veranderd zijn. Waardoor er mensen wachttijden krijgen. En in die tijd hebben ze geen geld. Dus zitten ze zonder inkomsten, zonder eten, kunnen ze hun huur niet betalen. En nog een aantal daarmee samenhangende problemen. En dat wij verwachten dat dat nog fors gaat groeien als de nieuwe regelgeving nog verder door gaat werken.
Wat heeft u als ideaalbeeld voor ogen, heren? Hoe ziet u in Delft voor zich waar geen nood meer is?
Nou, voorlopig verwacht ik dat nog niet. Ik denk dat de nood nog verder gaat toenemen in plaats van minder wordt. Ik denk dat ook de politiek zich daar heel erg bewust van zal moeten gaan worden. En zeer nauwlettend moet volgen hoe de maatregelen die nu op stapel staan gaan uitpakken. En pas als daar serieus over nagedacht wordt, hoe wij de welvaart beter kunnen verdelen, hoe we de rijken wat beter kunnen laten bijdragen aan de noden van de mensen die aan de rand van de samenleving leven, dan gaat het pas wat beter worden. Dan verdwijnt deze problematiek pas.
Kunnen we onze stem daarin laten horen, meneer Van het Veer, denkt u? Als kerken?
Ik denk dat de kerken daar een belangrijke taak in hebben. Zeker als het gaat om armoede. Niet alleen de financiële armoede, maar ook sociale armoede, geestelijke armoede. Ik denk dat kerken daar een belangrijke rol in kunnen spelen.
Kunt u als protestantse kerk, u had het over de lunch. Zijn er nog meer van dat soort hele concrete dingen die u onderneemt?
Ik weet dat er inloopochtenden zijn in verschillende wijkkerken. Of dat daar plannen voor zijn. open maaltijden worden gehouden. Ook in samenwerking met andere organisaties. Dat zijn hele concrete voorbeelden waar veel mensen ook op afkomen. Waar een grote behoefte aan is.
Ja. En wat zijn uw plannen voor de nabije toekomst, meneer Fischer?
In elk geval betere samenwerking gaan zoeken met de protestantse diaconie. Ons heel erg goed gaan oriënteren op de nieuwe wet en regelgeving. Zodat we kunnen kijken waar de gaten vallen waar wij wellicht op kunnen inspringen. En in elk geval zorgen dat we ook meer fondsen binnenkrijgen. Want de vraag neemt gigantisch toe en ons kapitaal wat minder. Dus er is ook behoefte om meer inkomsten te genereren. Anders kunnen we niet eens meer hulp verlenen. En dan krijg je dezelfde situatie als de ISF.
Ja.
Meneer Fischer en Van 't Veer, bedankt voor jullie input in deze uitzending. Bedankt voor het gesprek en heel veel succes met jullie werk voor de stad. De kerkagenda, wat is er komende week te doen in de kerken in Delft? We beginnen met morgen, 23 februari, is er om 5:00 in de Dorpskerk in Schipluiden een TC-viering. Als u mee wil zingen in het koor, bent u van harte uitgenodigd om om 4:00 te komen, dan start de repetitie. Maandag 24 februari is er in de ochtend om 10:00 een bijbelkring onder leiding van dominee Cossé. Onderwerp is het bijbelboek Job en het evangelie volgens Nicolaas Matsier. De plaats, consistorie, Remonstrantse Kerk, Oude Delft 102. Dus om 10:00 ochtends. Informatie over de aanmelding op www.raadvankerken.nl.
Eveneens op maandag 24 februari komt 's avonds tussen 7:30 en 8:30 de gebedsgroep voor protestants Delft bij elkaar. Dat is elke vierde maandag van de maand en de plaats is de Wipmolen. Er wordt gezongen, gelezen uit de Bijbel, er wordt gesproken over wat ons bezighoudt. Via de website van de Raad van Kerken kunt u meer informatie over vinden. Op dinsdag 25 februari is er van 14:00 tot 17:00 een presentatie over wonen in het Agneta Park. Dat zal gebeuren in de bovenzaal van de Markuskerk.
Op dinsdag 25 februari spelen acteurs Kees Postumus en Jules Beerda hun muzikale theatervoorstelling Paulus in het oog van de storm. Om 2:00 middags, 14:00 in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. We hopen na de break Kees Postumus aan de telefoon te hebben voor een interview over deze voorstelling. Op dezelfde dag, dinsdag 25 februari, maar in de avond om 8:00, komt de Benedictuskring bij elkaar. Dat is een kring onder leiding van dominee Taco Smit en pastor Robin Voorn, die u van deze uitzendingen kent. De kring bestaat uit het lezen en bespreken van teksten uit de Benedictijnse wereld en wordt gezocht naar de betekenis van deze kloosterstroming in het dagelijks leven van vandaag. Het boek The Big Silence van Christopher Jameson staat centraal. En het boek Midden in het leven van Margot Keesman. U bent welkom om 8:00 aan het noordeinde in de Lutherse kerk. Noordeinde 4.
De kerkagenda.
Ja, luisteraars, we gaan verder met de kerkagenda. Die begint weer op donderdag 26 februari. Dan is er een ontmoeting tussen een groep van Japanse zenmonniken uit Japan afkomstig van de mooie Shinji-tempel in Kyoto. En die zijn met een 20-tal mensen en die hebben een ontmoeting met Delftse kerkafgevaardigden en andere belangstellenden. En de bedoeling is om samen te bidden voor vrede en voor eenheid in deze wereld. Het geheel zal zijn tussen ongeveer 9:30 en ongeveer 10:30 in de Oud-Katholieke Kerk aan het Pagijnhof. U bent van harte welkom om bij deze ontmoeting aanwezig te zijn. Dan is er ook op donderdag 26 februari om 17:30 weer gelegenheid om warm te eten in de Hofkerk. Er is altijd erg lekker eten, 2 of 3 gangen menu. Kosten €4. Maaltijd begint om 17:30 in de Hofkerk.
Even een correctie. De vorige 2 activiteiten zijn op woensdag 26 februari. En dan gaan we nu verder met donderdag 27 februari. Dan is er in de Lindenhof, Zorgcentrum de Lindenhof, gelegenheid om met de dominee van de Hofkerk van gedachten te wisselen over een onderwerp. Dat kan gaan over preken, liederen, levenservaringen, levenslessen. Deze bijeenkomst begint om 3:00, duurt tot 4:00 in de Lindenhof. Het adres staat er hier niet bij, maar in de wijk Hof van Delft. Ook op donderdag 27 februari om 8 uur 's avonds is er in de Rooms-Katholieke Kerk van Schipluiden in de Schelp, burgemeester Musketierslaan 56, de avond de kern van ons geloof doorgeven. Wat inspireert ons nu al 2000 jaar? Wie is toch die God, Vader, Zoon en Heilige Geest? Wat is een sacrament en de kerk? Dat zijn vragen die aan de orde komen op deze avonden. Onder begeleiding van pastoraal werker Paul Mantelaars lezen en bespreken we op deze avond in een klein groepje het populaire geloofsboek van de bisschoppen van België en Nederland. Goed toegankelijk en mooi uitgegeven als inwijding en verdieping in het christelijk geloof. En de vraag is dan, wat is de kern van het geloof en wat zegt dat mij, wat wil ik doorgeven? Donderdag 27 februari om 8 uur in de Schelp in Schipluiden. Aanmelden of opgeven kan via www.raadvankerken.nl. Daar kunt u alle gegevens vinden.
Ja, luisteraars, zo zien we weer dat van alles fout kan gaan. René corrigeerde met het even wat datum betreft. Ik was in de war gebracht, want ik weet bijna zeker dat de monniken er op donderdag zijn. Maar ik heb verkeerde gegevens ook binnengekregen, ben ik bang. We gaan weer nog één item voor de kerkagenda, namelijk op 28 februari is er in de Boskant, dat is in Den Haag aan de Verwele Burgwal, een debat aan de heidenen overgeleverd. Een gesprek tussen Christa Anbeek en Erik Borgman. Geloven is een optie die volgens Anbeek een rijk levensperspectief kan bieden. Zij gaan met elkaar in gesprek over hoe het dan is om christen te zijn in deze tijd. Is het een keuze? Is het een must? Anbeek pleit voor een eigen tijdstheologie die meer dan alleen religie vertaalt naar menselijke ervaringen die daarachter schuilgaan. Het is een debat over eigen tijdstheologie tussen Christa Anbeek en Erik Borgman onder leiding van Stefan van Erp. In de Burgwal, aan de Burgwal in Den Haag, in de Boskantkapel tussen 2 en 4 die dag. Dan wijzen we u nog op dat er volgende week weer een uitzending is met een agenda op dezelfde tijd en vanuit dezelfde studio.
De gedachte van de week.
Luisteraars, we hebben vanochtend bij ons mevrouw Elsje Klarenbeek, korpsofficier, majoor Klarenbeek, korpsofficier van het korps Haaglanden. En zij zal ons meenemen in de gedachten van de week.
Ik heb een theedoek meegenomen. Een theedoek staat voor dienen, dienstbaar zijn, gastvrij. Iedereen een bed, bad en brood gunnen. Voor mensen opkomen. Bij Helsdaten hanteren nogal eens de Engelse slogan soep, soap en salvation. Een hongerige maag heeft geen oren, is de beroemde uitspraak van stichter William Booth. Een mens moet zijn leven op orde hebben, alvorens je kan nadenken over je zielenroerselen. In de Bijbel schrijft Lucas het verhaal van twee vrouwen, zussen en goede vriendinnen van Jezus. Martha ontvangt Jezus gastvrij in haar huis. Ook haar zuster Maria is daar. Ze heeft een plek gevonden aan Jezus' voeten. Martha zorgt voor het eten. Veel werk. En terwijl zij bezig is, schiet al dat gedoe haar in het verkeerde keelgat. Ze zegt tegen Jezus: ziet u het, Heer, dat mijn zuster mij alleen laat zorgen? Drukke, bezige Martha, vrouw van de theedoek. Mens van de behoefte aan erkenning, aan gezien worden. Wat is daar mis mee? Martha, Martha, zegt Jezus. Maak je toch niet zo druk. Ik vind het knap van Martha dat ze haar irritaties uit. Ze deelt haar zienswijze. Zo krijgt Jezus de kans te reageren. Hij laat zien wat belangrijk is, wat eeuwigheidswaarde heeft. Wat me opvalt is dat Jezus mild is, kalm. Hij zegt niet dat Martha niet mag zorgen of dat zij moet worden als Jezus, als Maria. Nee, hij zegt alleen dat hij de keus van Maria begrijpt en dat hij haar keus waardeert. Dat het niet van haar zal worden afgenomen, ook al is het niet vanzelfsprekend, niet zoals je zou verwachten. Jezus leert Maria op een nieuwe manier te kijken naar haar werkelijkheid. Maria was vast ook een vrouw van de theedoek. Maar naast het zorgen is er rust en heil nodig voor je binnenste. Daarmee wordt haar theedoek een wasdoek van heil, heiliging, heel worden. Een doek die je ziel kan reinigen, schoonmaken. Schoonmaken van wat er mis is gegaan in je leven. Van je sores, je zorgen, je verdriet. Een doek waar je tranen in worden opgevangen. Maria en Martha, mogen wij vandaag jullie theedoek even vasthouden? Dan kunnen we bij onszelf thuiskomen. Amen.
We gaan door met het gesprek van de week. We hebben Kees Postumus, die we zouden bellen, niet aan de lijn gekregen helaas. Maar gelukkig hebben we hier Elsje Klarenbleek van het Leger des Heils zitten. En is het een mooie gelegenheid om haar ook eens een aantal vragen te stellen over het Leger des Heils. We hebben net van de heren die hier nog zitten van de diaconie gehoord dat ze een toenemende hulpvraag signaleren hier in Delft. Is jullie constatering hetzelfde, jullie signalering? En wat doet het Leger des Heils daaraan?
Het Leger des Heils probeert om zowel aan de kant van de eenzaamheid als aan de kant van de armoede er gewoon voor mensen te zijn. Natuurlijk komen wij ook steeds meer mensen tegen die een hele kleine portemonnee hebben. Ook mensen die onze kerkdiensten bezoeken op zondag. Ja, daar schrik je soms van dat mensen echt heel erg weinig hebben om van te leven. Het Leger des Heils probeert door zijn kledingwinkels bijvoorbeeld hier in Haaglanden, Delft, ook mensen met een hele kleine portemonnee goed te helpen. We zien dat daar heel erg veel gebruik van gemaakt.
Je ziet, als het gaat bijvoorbeeld om daklozen, aan de ene kant dat de nood groot is. Aan de andere kant wordt in de samenleving ook wel eens gezegd van, als je dakloos bent, dat ligt aan jezelf. Hoe zie jij dat? Komen mensen door eigen schuld in de problemen? Of, en moeten we ze dan wel helpen?
Mensen hebben soms heel erg weinig vaardigheden om in het leven overeind te blijven. Maar het leven vraagt ook van sommige mensen heel erg veel. En het is heel goed te begrijpen dat sommige mensen niet kunnen staan, kunnen blijven staan in deze samenleving. Het is aan ons om samen met mensen te leven. En ik denk dat wij als mensen elkaar moeten steunen. Elkaar bij de hand moeten houden. In onze samenleving is sprake van individualisering. Mensen denken heel veel aan zichzelf. In de eerste plaats. Zo kunnen wij niet samenleven, is de boodschap die wij proberen uit te dragen. Aan de mensen in onze kerk, maar ook in de mensen van de maatschappij. Eenzaamheid hoeft niet. Armoede hoeft niet. Dakloosheid hoeft niet. Als we met elkaar proberen te zorgen dat ook deze mensen de aandacht krijgen die ze vragen. Ze vragen het niet voor niks.
Mevrouw Klarenbleek, we hadden net buiten de uitzending om, hadden we het begin van een hele interessante discussie. Die namelijk ging over de mensen die in nood zijn en hoe de samenleving vaak denkt. Hè, wat René al zei, eigen schuld, dikke bult. En wat je van hulpverleners hoort, dat er ook heel veel mensen zijn die heel serieus in nood zijn en heel dankbaar zijn voor hulp. Maar ook de mensen die toch op de een of andere manier niet helemaal eerlijk zijn in wat ze vertellen. En toch wel vaak onterecht ook hulp krijgen. U zei, ook dat zijn mensen.
Dat zijn mensen en zij vragen onze aandacht. Laten wij in ieder geval tijd besteden aan mensen. Ook mensen die heel veel hulpverleners kennen en toch niet het gevoel hebben dat ze geholpen worden. Die mensen vragen onze tijd en onze aandacht en onze liefde, onze zorg. Af en toe is het moeilijk, Maar je moet altijd blijven geloven dat er verandering mogelijk is. Iedereen heeft hoop op zijn rug staan.
In het laatste woord is hier nog lang niet over gezegd. Er is nog zoveel te doen en zoveel te bespreken. Dank u wel. We gaan laatste vraag aan onze deelnemers in de studio hier aan het gesprek. De luisteraars vragen zich misschien af. En wat kan ik nou concreet betekenen? In één zin, wat kunnen luisteraars concreet doen, meneer Fischer?
We hebben behoefte aan twee dingen. Namelijk extra mensen, extra handjes om ons te helpen. Nieuwe bestuursleden. Dat wisselt ook in de loop van de tijd. En dan meer geld, meer inkomsten om mensen hulp te kunnen bieden. En omdat wij een fonds zijn, ligt daar voor ons het zwaartepunt. Hoewel we heel goed beseffen dat er nog veel meer hulp, steun nodig is. Wat je ook op andere manieren kunt geven.
Dankjewel. Meneer Van Veer, wat kunnen luisteraars doen?
Het begint, volgens mij begint het al direct in je eigen buurt, je eigen straat waar je woont. Ken je je buren? Weet je wat er speelt? Is er iemand ziek? Kun je wat betekenen? Dus het begint al heel direct in je eigen omgeving.
Ja, ja. Major?
Volgens mij moeten we maar beginnen met elkaar gedag zeggen als we elkaar tegenkomen. Een praatje maken. Iemand voor laten gaan. En gewoon een zegen proberen te zijn.
De oplossing begint heel dicht bij jezelf. Laten we gaan luisteren naar geen muziek. Dan wil ik u nog even vertellen, beste mensen, dat u de diaconie, de centrale diaconie van de Protestantse Kerk, kunt bereiken via de Hugo de Grootstraat, nummer 10. Daar zit het diaconaal centrum. En de Progelicaris-instelling, het Ursula Fonds, kunt u bereiken telefonisch in de ochtenduren, nummer 06-51-51-6031. En we gaan het programma ook gelijk afsluiten. U heeft geluisterd naar het programma van de gezamenlijke kerken in Delft, Kerk in Delft. De volgende live-uitzending is op zaterdag volgende week uiteraard van 12 tot 1. U kunt op de site van de Raad van Kerken, www.raadvankerkendelft.nl, kunt u vinden wat er allemaal gaat gebeuren. U kunt reageren via info@kerkendelft.nl of Twitter @raadvankerkendelft. Deze uitzending wordt herhaald morgen zondag om 8 uur 's avonds. En namens alle aanwezigen en samen met mijn medepresentator René Strengel wensen wij u vrede
en alle goeds.